This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Ik heb een vraag aan jou als kijker van Out of Power. Verwacht je een mooie toekomst? Het blijkt dat de helft van de Nederlanders bezorgd is over klimaat, over financiën, over oorlogsdreiging. En dat maakt het leven niet makkelijker. Bobby Schuller spreekt over een heel mooi thema, namelijk een mooie toekomst. En hoe krijg je die? We hebben natuurlijk veel mooie muziek vanuit Californië. En als gast vandaag bij Hour of Power, Joram Kaat. Wie kent hem niet, zou ik zeggen. Presentator van de Eeuw Jongerendag, presentator van Beam, ook een auteur. En Joram, jij bent de initiatiefnemer van Life Rules. Dat zijn leefregels voor het leven. Je hebt er 10 bedacht. Noem er 3.
Durf stil te zijn, laat je aandacht niet kapen en zorg voor waar je woont.
Genoeg om over te praten, Joram. Welkom bij Hour of Power.
Beautiful. Good morning, Shepherd's Grove. We enter his gates with thanksgiving and his courts with praise, right? And so sometimes we get lost in words, and I was thinking about, okay, what does it mean to praise? And so the definition means the act of expressing approval, admiration, or commendation. It's offering grateful homage or words in honor in songs or worship. I'm going to teach you the 7 Hebrew words for praise if you don't know them, all right? You guys with me? Yep. Say with me the first one, tada. It means to lift the hands in thanksgiving. The next one is yada, say yada.
Yada.
It means to throw up the hands in praise. The next one's barak, say barak.
Barak
means to bow down in homage or reverence. The next one's halal, say halal.
Halal.
It's where we get hallelujah from. This one's a little wild for you Presbyterians, so you know, I'm just warning you. It means to boast, to rave, to be act like a madman, to be ravenously foolish, and to come unglued. I don't know, it's in the Bible. Do what you want with it. The next one is zamar. It means to praise God with instruments. Say zamar. The next one is tequila. Say tequila.
Tequila.
Bobby always says tequila. It's not tequila. But tequila means to praise God with a spontaneous song of the heart. The Apostle Paul talks about psalms, hymns, and spiritual songs. The spiritual song is the tehillah. It's the song, spontaneous song of the heart. And the last one is shabak. Say shabak. Shabak means to shout with joy. Can we get a quick little shout of joy? Woo! Thank you, God. So, Lord, we honor you. We honor you with the different expressions of praise, whether we're bowing in worship, extending our hands, or we're acting foolish, whatever it is for you, God, or we're just being quiet in reverence. We honor you today. We bless you. We welcome your presence among us. Would you open our eyes and our hearts to see you again? And when we behold your glory, may we respond in awe. In Jesus' name, amen.
Let's sing to the King of Kings and the Lord of Lords. In the darkness we were waiting, without hope and without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Thank you, Lord.
Come on, sing with one voice. Praise.
Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory. Yeah. Majesty. Praise forever to the King.
Can we bring up that third verse again? I want us to sing this verse because I kind of mentioned it earlier. But this is the hope in our reality, that on the third day that Jesus rose again from the grave, that means that we have a hope that can never rot in a grave. And if there's ever been hope deferred, if you're going through a season right now of hope deferred, of something that feels like disappointing, take hope and take heart, because we have resurrection life in Christ. So we're going to sing this out, and we're going to sing it. I want you to sing it with, what's the word? With gusto. Because this is the reality, and we can hold firm to this because it's our firm foundation in Christ.
In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father.
Thank you, Lord, this is us.
In the church where Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not heal and shall not.
On the throne, just you.
Dat was een variatie op het bekende lied Prijs de Vader, Prijs de Zoon, Prijs de Geest die in ons woont. Prachtig lied. Joram, hoe oud ben je?
32.
10 jaar geleden vroeg jij je af, als ik zo doorga, wat gebeurt er dan met me? Altijd druk, altijd aan de telefoon, altijd succes naar jagen.
Ja.
En 10 jaar later kwam je tot inzicht of eerder?
Ja, iets eerder, een paar jaar geleden, ik dacht van dit kan niet. Ik ren maar door, ik zeg overal ja tegen, ik bescherm mijn eigen grenzen niet en ik ben moe. Ik ben kapot. En ik merkte dat heel veel van mijn leeftijdsgenoten dat ook hadden. Dat we allemaal een soort op zoek zijn naar wat moet ik nou doen en alles is beschikbaar. 24/7, weet je, ik weet nog dat ik voor de eerste keer een smartphone had. Dat ik dacht van wow, ik ben nu gewoon verbonden, ik kan alles doen wat ik wil. Ja, ja, en eigenlijk is hij nooit meer weggegaan, hij is altijd in mijn hand. En dan verdwijnt alle rust, alle stilte, dat was niet meer in mijn leven. Dus ik dacht ja, ik wil dat dit anders gaat. En toen ben ik begonnen met uiteindelijk wat Life Rules is geworden.
Ja. Wat heb je gevonden?
Rust.
Echt waar?
Absoluut, ja.
Ja, ik ben een rusteloze zoeker.
Ja, maar daarom ben ik hier ook, Jan.
Help mij eens even, want je hebt... Ga nog even uitleggen wat Life Rules precies inhoudt. Ja. Wat hebben jongeren eraan?
Life Rules is een community van 20ers... waar we samen op zoek zijn naar... leven in plaats van geleefd worden.
Ik val je even in de reden voor mensen die geen Engels spreken. Het is regels voor het leven.
Ja, klopt. Ja. Ja, en regels klinkt heel streng, alsof je van alles moet. Ja. Maar leefregels zijn eigenlijk een soort kaders, gewoontes die je helpen om te groeien tot de persoon die jij wilt zijn. Ja. Ik wil niet geleefd worden door technologie, maar ik wil gevormd worden door Jezus. Ik ken mijn hele leven al zijn voorbeeld, de verhalen. Ik kom in de kerk. Maar toch is mijn leven eigenlijk helemaal opgevuld met Instagram en YouTube en wat er op internet allemaal gebeurt. En bij Life Rules zoeken we nou naar hoe kun je Jezus volgen in deze tijd. Dus hele concrete keuzes maken die je helpen om aandacht te hebben voor dingen die belangrijk zijn. Dus bijvoorbeeld, ja, ik ging dan opnieuw eigenlijk die verhalen van Jezus lezen en dan zie je dat hij continu stilte opzoekt. Op hele belangrijke momenten, terwijl er heel veel mensen om hem heen staan, zegt hij, jongens, even wachten, ik ga op een berg bidden. Nou, dat is dus heel belangrijk. Als ik dan kijk naar mijn leven, dan is er eigenlijk geen stilte meer. En ik ben dus begonnen een paar jaar geleden van, oké, als ik gevormd wil worden door Jezus, dan wil ik ook zijn voorbeeld volgen. En dus heb ik meer stilte nodig.
Is het gelukt?
Met vallen en opstaan. Dus ja. Er zijn steeds weer momenten dat het me weer niet lukt. Ja. Maar morgen weer een kans. Ja. Maar ik begin de dag met stilte. Ja.
Leg dat eens uit. Je staat op en dan?
Ik sta op. Ik heb geen telefoon meer in de slaapkamer. Dat is ook zo'n hele praktische keuze die ik heb gemaakt. Dus ik ga naar beneden. Ik zet een kop thee. Ik heb een boekje wat ik dan lees. Ga ik gewoon zitten op een stoel. Dan lees ik dat. Dan ben ik stil. Dan bid ik. Soms denk ik ook gewoon na over de dag, want dat gebeurt dan ook. Pas na dat moment, dan pak ik mijn telefoon als een soort beloning. Zo van, nou, nu heb ik dat eerst gedaan. Nu mag ik ook wel even op Instagram kijken.
Als we praten over regels voor het leven, Joram. Jij hebt ook een zoektocht gehad naar je biologische vader. In die tijd, dat is ook 10 jaar geleden ongeveer, was je boos op jezelf, boos op iedereen. Is dat ook geholpen om die leefregels voor het leven te vinden?
Ja, ik denk wel dat dat ook helpt. Je wordt gevormd door van alles. En aan de ene kant is dat die telefoon, maar ook door je ouders, door je opvoeding. En als je dan gewoon aan de slag gaat met je studie of met je werk, dan is het heel makkelijk om in een bepaald tempo van onze samenleving mee te lopen. En dat is een hoog tempo en dat gaat ook steeds sneller allemaal. En als je niet goed weet wie je bent eigenlijk, en ook bijvoorbeeld wat jouw identiteit in God is, wat God over jou zegt, ja, dan ren je jezelf dus voorbij. En dat zie ik bij heel veel jongeren om me heen ook gebeuren. Ja, burn-out, stress, depressie, hele serieuze klachten.
Ik had over je biologische vader. Heb je die gevonden?
Ik heb hem ontmoet, ja. Ah. Ja, dat was zinvol.
Ontroerend, hè?
Goeie vraag. Pijnlijk. Ja, het was niet wat ik ervan hoopte. Ja. Ik heb nu ook geen contact meer met hem. Maar ik ben wel heel blij dat ik hem heb opgezocht. Ja.
Maar je hebt wel het vaderhart van God ontdekt.
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat ik daar meer over heb ontdekt. Ja. Ja. Wat dat betekent, wat hij allemaal zegt. Ja.
Je hebt een boek geschreven en een werkboek. Niet geleefd worden, maar leven. We hadden het over die, je hebt er al 3 genoemd, van de leefregels. Noem de andere 7 nog even. Daar komt hij hoor. 1.
Ja, ik wil ze best noemen.
Ja,
maar
nou,
het begint eigenlijk heel erg bij kies waardoor je je laat vormen. Dus dat gaat over die identiteit. Ja. En het eindigt bij de laatste. En die klinkt heel makkelijk. Tenminste, dat dacht ik altijd. Maar dat is misschien wel de moeilijkste. Heb lief. Ja. En echt op de radicale manier waarop Jezus anderen lief heeft. Ja. Nou, dat lukt mij nog niet zo goed om eerlijk te zijn.
Nee?
Nee, ik kies toch vaak voor mensen die een beetje hetzelfde zijn als ik. Ja. Die ik leuk vind. Maar Jezus die kiest voor mensen die totaal anders zijn dan hij. En daar gaat hij juist mee om. Nou, daar moet ik nog heel veel in leren.
Ja, dat is ongelooflijk knap. Ik heb het werkboek bekeken. Ik moet nog aan het werk, hè? Mm-hmm. Dus ik vond 1 heel leuke. Waardoor ben je teleurgesteld in de kerk en door medegelovigen? Ben jij dat ook?
Er zijn wel momenten dat ik echt teleurgesteld was, ja.
Ook in jezelf?
Maar ook in God. Dat je denkt, almachtige God, waarom gebeurt er nu dan niks? Waarom wordt dit probleem niet opgelost? Nou, inmiddels kijk ik daar wel anders naar God. Ja. Maar ja, teleurstelling hoort er ook bij. En ik denk dat het goed is dat we daarover praten. Daarom heb ik die vraag er ook ingezet. Ja. We moeten met elkaar ook gewoon de geloofstwijfel en de vragen en de onduidelijkheid die we misschien ervaren, die ook gewoon bespreken.
Nee, soms denken jongeren vooral, weet je wel, als je God gevonden hebt, dan is het leven 1 groot paradijs. Dan huppel je door het leven.
Ja, dat is helaas niet zo.
Nee. Nog een vraag. Hoe zou jouw Super Sunday, want het is tenslotte zondag, Hour of Power, of rustdag, hoe zou je die invullen? En wat zou je graag willen proberen? Vraag die je ook aan ons stelt.
Goeie vraag.
Je hebt het antwoord. Ja.
Telefoon is weg de hele dag.
Op zondag?
Ja.
De hele dag?
Absoluut. Ja, je kijkt me echt
aan. Kijk me recht in de ogen.
Nee, ik zeg niet dat het altijd lukt. Hè? Oh. Maar dat is wel waar ik voor ga. En soms lukt het ook.
Ja.
En dan is een dag van rust. Aandacht. Door de week denk ik al na van wat wil ik eten op zondag. Dus het is echt een feestdag.
Ik vind het zo knap.
Nou ja, het is hartstikke leuk. Ja, ja. Je moet het eens proberen.
Ja, Nou ja, ik heb jouw twee boeken, dus ik ga hard mijn best doen. Ik eindig met deze vraag, want je had het over één woord wat eigenlijk ook met een L begint. Maar leefregels, maar liefde.
Ja, dat is het ultieme. Hè? Uiteindelijk is dat wat Jezus ons meegeeft als de opdracht. Heb de naaste lief, heb jezelf lief. En ik denk dat dat laatste ook wel een pittige is voor jongeren in deze tijd. Als je aan iedereen probeert te levelen en mee te komen in een soort norm die online wordt gecreëerd, dan wordt het best wel lastig om jezelf lief te hebben, omdat je denkt, ik faal de hele tijd, want ja, die norm is natuurlijk niet realistisch. Ja. Ja. En ik denk echt dat dat dus de grootste opdracht is, om gewoon vanuit liefde onze dingen te doen.
Mooi. Jij bent zeer actief met dit bezig, ook met jongeren om die Life Rules. Twee studenten, heel veel studenten doen mee aan jouw campagne. Die komen zo meteen in beeld. Ik wil je heel hartelijk bedanken. Ik wil je ook wat meegeven als herinnering. Nou, deze spreuk ken je vast, Joran.
Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Prachtig. Amen.
Kun je hem toch iets rustiger voorlezen? Oh. Het ging zo snel.
Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet en dan baant Hij voor jou de weg.
Ja, zo is het toch eindelijk zo mooi, hè?
Prachtig.
In de rust.
Je moet een beetje onthaasten. Ja, dat is het. Hè. Daar gaat Life Rules over.
We gaan nu naar het filmpje kijken. Dank je, Joran. Fijn dat je er was.
Jij bedankt, Jan.
We willen alles. Altijd pieken. Non-stop in beweging. Iedereen lijkt het perfecte plaatje te leven. Maar leef jij echt?
Ik wil keuzes maken in een wereld waarin ik bang ben dingen te missen.
Ik wil rust. Ik wil geen slaaf meer zijn van stress, van mijn telefoon, drukte en prestaties.
Ik wil Jezus volgen en ik wil ontdekken hoe ik dat in deze wereld kan doen.
En die zoektocht gaan we samen aan. Maak je eigen Life Rules. Geen quick fixes, maar een levensstijl geïnspireerd door Jezus.
Wil jij ook niet geleefd worden, maar leven? Meld je aan voor de Life Rules Academy en ontvang gratis ons Life Rules boek.
Nou, dat was een boeiend filmpje. En hier zitten twee brave studenten, hardwerkend, zelfs bestuursleden van de studentenvereniging. Jesse Landman en Nicole Jolink, hartelijk welkom.
Dank.
Dankjewel.
Hoe zijn de leefregels voor jullie als studenten, als jonge studenten? En wat doe je hiermee?
Ja, nou, in mijn eigen leven heb ik de Life Rules die ik heel erg naleef. Heeft te maken met liefhebben, naar je naast kijken en eigenlijk heel erg doen bewust leven. Dus doen wat je zegt. Ja. En heel erg nadenken, wat wil God van mij en hoe kan ik daar bewust naar leven eigenlijk.
Ja, je bent in de Bijlmer opgegroeid. Dan zag je veel zaken die niet deugden.
Als kind maakte ik eigenlijk al heel jong mee hoe andere kinderen eigenlijk niet hadden wat ik had. Ik kom eigenlijk uit een heel normaal Nederlands gezin, waar mijn ouders heel veel liefde geven en doen ze nog steeds. En daar ben ik enorm dankbaar voor. Ja. En als ik bij andere kinderen over zoek kwam, dan zag ik eigenlijk totaal niet wat ik had. Ouders die niet thuis waren, ouders die sloegen, kinderen die broodmessen in hun tassen hadden en dat eruit trokken. En ik merkte eigenlijk als kind, hoe jong ik al was, ik denk een jaar of zes was, dat ik merkte, oh, wat andere kinderen hebben, dat heb ik totaal wel. Of eigenlijk, ik had het veel beter.
Ja.
En daardoor, rechtvaardigheidsgevoel, dan komt dat wel naar boven.
Nicole, jij leeft eigenlijk met een tikkende tijdbom in je familie en ook voor jou.
Bij ons in de familie zit een ziekte inderdaad. Tegelijkertijd is dat ook wel weer, het gaat steeds beter, zeg maar. Dus de doktoren weten er steeds meer vanaf. En daardoor zijn er wel meer dingen nu mogelijk. Maar tegelijkertijd weet ik inderdaad niet wat de toekomst gaat brengen.
Ja, dat geeft toch spanning.
Ja, en tegelijkertijd ervaar ik dus daar wel heel erg de rust in van God. En ik zei net het woordje toekomst en dat zinnetje van wat de toekomst brengen mogen mij geleid is Heere hand. Dat vind ik echt een prachtige tekst. En ook dat juist in mijn leven, we weten gewoon niet wat de toekomst gaat brengen. Dus we kunnen ons daar heel veel zorgen om maken. Maar tegelijkertijd leven in het nu. En dus niet geleefd worden, maar gewoon gaan leven. Dat is wel echt iets wat waar ik wel bewust ook mee bezig bent, zeg maar.
Dus jij loopt met gesloten ogen naar het onbekende land.
Ja, dat is inderdaad ook het lied van. Ja.
Als studenten leven jullie Joram vertelde het al, hè, van haast, haast, haast. Opzij, 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 we vreselijke haast. We moeten op social media actief zijn, we moeten heel veel telefoneren, we moeten heel veel appen, we moeten heel veel leren. Dus de vraag aan jou, hoe vind jij rust in je leven, in je drukke studentenleven?
Ik vind eigenlijk echt rust bij God. Sinds de afgelopen tijd ben ik bezig met een challenge, Exodus 90. En dat is eigenlijk in om eigenlijk tot rust te komen.
Leuk, dat is een katholiek initiatief.
Dat is een katholiek initiatief eigenlijk voor mannen. En eigenlijk een stukje voeding, een stukje leven. Of alleen water drinken, een uur per dag stille tijd. Dat lukt me gewoon niet in mijn drukke leven. Dus ik heb er 20 minuten van gemaakt. Ik heb een soort van een hele biologische klok ontwikkeld. Maakt niet uit hoe laat ik naar bed ga. Maar eigenlijk word ik elke dag om 6:30 wakker. En dan ga ik eigenlijk gewoon naar beneden toe. Dan zet ik net als Joram, zet ik een kop thee. Ga ik lekker in zo'n mooie grote fauteuil zitten. En dan heb ik daar mijn boek liggen of mijn Bijbel. En dan ga ik eigenlijk gewoon lezen. En die 20 minuten van mijn dag, dat geeft me eigenlijk alle energie die ik nodig heb. En dat is de rust die ik de hele dag meeneem en waar ik enorm op teer eigenlijk. Zo vind ik wel echt rust in mijn leven.
Dat geeft je de leefregels voor de rest van de dag.
Ja, ja.
Ja, ja. Je lijkt me een gelukkig mens.
Ik ben eigenlijk hartstikke gelukkig. Ik vind het leven fantastisch.
Geef je leven eens een cijfer?
Ja, ik mag geen 10 zeggen, maar dan 9,5.
Oké. Ja. En jij, Nicole?
Dat is goed. Ik ben ook heel erg aan het genieten van mijn leven. En ik, op het moment waar ik nu sta, ik denk ook, 9,5 is best hoog, maar ik ben ook wel echt gelukkig. Ja, ja. Zeker.
Als jullie naar jongeren van jullie de generatie zetten, verloren generatie zeggen ze wel eens, merk je dat ook om je heen? Jullie weten precies hoe jullie willen leven, de regels van jullie leven. En heel veel jongeren leven een ongeregeld leven, zonder regels. Dat lijkt heel aantrekkelijk.
Ja.
Geen God, geen regels, doe waar je zin in hebt. Lekker veel op vakantie, een beetje s'avonds in de café hangen.
Vroeger was dat ook wel mijn droom, of een droom, maar droom, dat ik eerder dacht van ja, als je geen christen bent, dan heb je best wel een makkelijk leven.
Ja, ja. Dat denk je dan, hè?
Maar hoe meer ik met God wandel, en is het ook echt dat ik het zelf wil in plaats van dat het moet. En dat heb ik wel steeds meer geleerd, ja, de leegte dat die er eigenlijk niet is, dus wel een gevuld leven hebben.
Doe je dat pijn als je ziet dat zoveel leeftijdsgenoten zo eigenlijk een doelloos leven hebben? Ik zeg dat niet veroordelend, maar als je geen doel hebt, dan...
Ja, het doet me pijn, maar aan de andere kant, ik snap het ook heel goed. Oh. Want in deze wereld is er zoveel om van te genieten en er is zoveel verleiding. En je hoort heel vaak de uitspraak van niet van de wereld zijn, maar wel in de wereld zijn, helemaal als christen. Maar helemaal als je jong bent en je bent dingen aan het ontdekken, je ontdekt alcohol, je ontdekt feesten. Dat is zo verleidend en aan de andere kant ben je ook nog steeds christen. Dus ik zie heel veel mensen, ook binnen de studentenvereniging, die er echt aan onderdoor gaan. En ik kijk er soms met een hoofd naar van, hey, ik wil je echt helpen, ik wil graag met je daar in gesprek. En heel veel mensen die willen het wel, maar uiteindelijk ook echt die keus maken. En als je dan samen met elkaar zegt van, hey, wij willen voor het leven in Jezus kiezen en niet voor het leven met de wereld, dan gaat het eigenlijk een stuk gemakkelijker. En ik merk ook binnen de vereniging met mensen die dan ook mensen om me heen verzamelen, dat die stap voor Jezus ook makkelijker wordt in plaats van dat je het alleen moet doen. Want dat kan je eigenlijk gewoon niet.
Hartstikke goed. Hey, wat studeer je eigenlijk?
Ik doe de PABO.
Oh, ja. Ik dacht dat je theologie studeerde. Ik denk, je zit een dominee.
Nee.
Ik had goed verwoorden. Ja. Nicole, jij bent erg geraakt door het verhaal van Maria en Martha.
Ja.
Waarom?
Nou, ik heb zelf al ook gestruggeld met dat ik heel erg aan het werken was en aan het zorgen voor andere mensen. Ook omdat dat in mijn thuissituatie wel op een bepaalde manier nodig was. Dus ik herkende me heel erg in Martha, dat ik aan het zorgen was en aan het werken. Totdat ik dat bij mezelf ging beseffen van, ik ben alleen maar naar andere mensen aan het kijken. Wat gebeurt er eigenlijk in mij? En toen ik dat ging doen, toen voelde ik die leegte en merkte ik van, jeetje, ik mag ook wel naar mezelf gaan kijken. En ik mag eigenlijk juist eerst aan de voeten van Jezus gaan zitten, net zoals Maria. Om vervolgens op pad te gaan, maar het begint bij zelf gevuld worden. En vanuit overvloed gaan delen in plaats van vanuit de leegte eigenlijk. Dus dat is het verhaal wat ik, wat echt wel een beetje mijn levensverhaal is.
Jij zegt, liefhebben en genoeg hebben, dat is voor mij genoeg.
Dat denk ik wel, ja.
Dus dat is geen grote droom van een flitsende auto, een mooi huis.
Dat was wel een droom.
Ja?
Dat was wel een droom. Alleen ik denk heel erg dat ik in mijn leven met Jezus heb ontdekt dat het zoveel waardevoller is om bij anderen te zijn en juist je te omringen met mensen die het juist wat minder hebben of met mensen die Jezus niet kennen en dat je daar een stukje van Jezus kan uitdragen. En door verschillende reizen, ik heb gemaakt naar het buitenland, Muskelon bijvoorbeeld, van je kom je zo erg in contact met mensen die zo weinig hebben. En daardoor word ik juist persoonlijk heel erg gevuld. En dat zijn verhalen die je eigenlijk bijdragen en dan heb ik genoeg. En daar kan ik ook weer, net als dat momentje stille tijd aan het begin van de dag, kan dat enorm opteren eigenlijk.
Ja. Life rules, dat is heel duidelijk dat dat in jullie leven toegepast wordt. Dus geef nog even advies aan jullie leeftijdsgenoten die nu kijken naar Hour of Power.
Eeuw. Jij eerst?
Ja, ik zit nog even na te denken.
Ik denk dat het mooi is om te kijken in je leven naar wat vind je echt belangrijk en waar word je echt gelukkig van. En waar kun je de liefde die jij hebt gekregen of je talenten, waar kan je die inzetten? En ik zou vooral kijken naar wat vind jij belangrijk en kies daar gewoon een keer voor. En dat mag best een jaar kosten, zoals een bestuursjaar of een lekker een tussenjaar. Ga doen wat je leuk vindt en ontdek echt waar je passie ligt.
Mooi. Ik denk voor mij dat het heel erg helpt om soms een radicale keuze te maken. Dus af en toe even je telefoon gewoon een dag aan de kant. Of een week heb ik ook wel eens gedaan. Dat je dan daarin God ook zoekt.
Hey, het maakt mij blij als ik twee mensen tegenover zie zitten die weten waar ze naartoe willen gaan. Die een doel in hun leven hebben en Jezus vooraan hebben gezet. Dankjewel. Amen. Ik heb een herinnering voor jullie aan deze uitzending.
Oh, mooi.
Ik dacht, dit past echt bij jou.
Dank.
Er staat een mooie tekst bij.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Oké. Okay. Je houdt veel stille tijd, dus je weet vast wat er in Jeremia 29 vers 11 staat.
Dat is denk ik de tekst over de hoopvolle toekomst, of niet?
Ja, ik ben onder de indruk. Ja, precies. Lees hem maar voor.
Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
Nou, mooi. En over die hoopvolle toekomst gaan we ook praten op de komende bijeenkomsten Hour of Power Live.
There is no limit to who you can become. There is no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said, amen.
Wat ben jij? Bestemd voor meer of bestemd voor minder? Nou, als je voelt dat je bestemd voor meer bent, of die andere vraag hebt, kom dan naar Hour of Power Live in Veenendaal en in Leeuwarden. Bobby Schuller spreekt over dat prachtige, veelbetekende thema. En natuurlijk ook muziek van het Ademproject. Wat kunnen ze fantastisch zingen. Je kent ze misschien van Nederland Zingt, gospel, bekende christelijke liederen, een hele variatie van muziek. En natuurlijk een gospelzangeres uit Amerika, ook altijd een traditie, Meredith Molden. En als je erbij wil zijn, dan zou ik zeggen, bestel snel je kaart. En we hopen je daar echt te zien, u en jou.
Thank you.
Hold your hands like this is a way of receiving from the Lord. Let's say this together. Thank you for the cross, Lord. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks, you can be seated. All right. I want you to catch something today, and that is that God works with your words. Okay? You say things, and sometimes they're scripture, sometimes they're positive, sometimes they're life-giving. Who here knows? Sometimes they're not. God works with your words. I just know this to be true. You remember what Jesus said? If you had faith of a mustard seed, you would say. What we say is directly linked to the outcomes that we're getting in life. And in fact, the other thing Jesus says is that no idle word will go unpunished. Idle word. Interesting. He doesn't say evil word. Huh? Idle word. Very often, the words that we're saying, very often, we're not listening to what we're saying. And there's almost a meditative quality to the way in which people curse themselves, that they're not hearing what they're saying. Did you know people do curse themselves all the time? And in the same way that God uses your words, you know that the enemy can use your words. And I've noticed that some of the worst things I've said about myself, I've said idly. We're all human, right? We all make the mistake. Jesus tells us that words are seeds. And so imagine, like, every time you talk, it's like you're taking a handful of seeds and going just like this into your future. Okay? It's important that you evaluate what it is you're saying. A few weeks ago, I was driving down the road, and I was singing the song from Beck. Soy un perdedor. Perdedor is the word in Spanish, if you speak Spanish. Loser. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? So this is the lyric I'm singing, Pastor Bobby. It's not even on the radio. It's not on the radio. I'm like, Panadol, I'm a loser, baby. And I caught myself, and I immediately go, oh, I'm not letting the enemy use that one. No. And I said something like, I have the victory. I win. I cancel that assignment that came out of my mouth. I am not in agreement with the thing I just said. It was evil. I cancel it. I have victory in the name of the Lord. I do what I set out to do. I have authority and power. And then I quoted the Psalms, I shall not die, but I shall live and declare the works of the Lord. Now, let me ask you. I know there's some worldly people listening to this on YouTube or whatever, or maybe you're here in church. You're like, that is so superstitious and dumb. Can I just ask you, if you believe in this stuff, if you believe in God, if you believe in the Word, if you believe we have power, is it really a harm to just not sing those lyrics anymore? Or to stop saying over yourself, I'm such a loser, or I'm so stupid? Now, even some of you here are sensitive. You're like, should you even say that from the pulpit? They're not idle words, so it's okay. So I'm using it as an example. But these are things that people say often, right? And be careful. Somebody say, God works, with my words. Okay, and when this happens, you're creating momentum. When you got nasty, negative, sinful, doubtful, fear-filled words, it creates negative momentum, downward momentum in your life. And when you're speaking life-giving, positive, joyful, hopeful, faith-filled, especially scriptural words, you're creating upward momentum in your life. Even if in the natural it looks like things are going down, you're creating creating spiritual upward momentum. And who knows that the natural world will come in line with what's happening in the spirit. Amen? You're tracking so far? Momentum. Turn with me in your Bibles to 2 Chronicles 34. 2 Chronicles 34. I've read the Bible through many times, but this last round of reading through the Bible, this story of famous King Josiah the not-so-famous King Josiah, but really stood out to me. How many of you, without looking, can remember who King Josiah was by a show of hands? Okay, like three of us. This is an important story. 2 Chronicles chapter 34. Now, before we get there, if you've read the Bible and you're reading the story, this phrase comes to your mind a lot. It sounds something like, how could they? Meaning the Israelites. How could they? After seeing all that God has done, how could they make idols? How could they turn their back on him? How could they not possess the land, right? And actually, when you read from 1 and 2 Samuel and 1 and 2 Kings, which is one long story, from it begins with Samuel and it ends with Zedekiah. Is that right? Is that the last king of Israel? So it begins with Samuel the prophet and ends with Zedekiah. And as you see the story, you're like, how is it that God rescues them, saves them when God is their God? Things are going really well. And then they like put up Asherah poles and Baals and Molech. They start sacrificing their children. How does that happen? And the answer is that when you're reading over a period of 500 years. And when you go like one paragraph, that could be as many as 100 years. It could be three generations between one paragraph and the next. Is there a difference between my generation, the millennials, and my grandpa's generation, the greatest generation? You know those guys that kicked down Hitler's door? Is there a difference between those guys and my nerdy generation? Somebody say yes. There is a difference, a big difference. And what we see is that over the story, what's happening is the word of God is lost. It's literally lost. Did you know that? As you read the story, the Torah, they lose it. They can't find it. They didn't even know it's there. Okay, we'll read together. So wait, before we read, it's too long. Josiah is 8 years old when he comes to the throne. The kings before him were evil, all sorts of wicked stuff. There's idols everywhere. And when he turned 16, he starts going crazy. And he was being led by the Holy Spirit. We'll see why in a second. He's being led by the Holy Spirit, and he starts taking down all these idols and smashing them to bits, which is very cool. And then he takes those bits, those shattered pieces, and it says he lays them on the graves of the people who worshiped them. And he's just doing this, you know. These are horrible things, too, like for human sacrifice. And then he decides we're going to fix the temple, which is already like, okay, the temple was in disrepair. So he gathers a bunch of money, and they begin fixing up the temple. And then the story says that Hilkiah, who's the high priest, finds a book. And he's like, what's this book here? What is this book? And he opens it, and it's the Bible. The high priest. Hello? The high priest is like, what's this book? Oh, this is interesting. Maybe I should read this. And he goes, oh my gosh. Without the sh at the end. Right? It says all of this. And then he takes it to the secretary and he goes, have you seen this? He's like, okay, let me see. Blah, 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 blah. I shall have no other grain. Oh, and I will do all of this and this. And then they both look at each other and they say, we've got to show this to the king. Do you understand? Nobody knows. Nobody knows. He's been tearing down all these idols and stuff, but he was spirit-led, not word-led. The Lord was teaching him, showing him to do that. He didn't know. He had no scripture to stand on. Maybe some tradition was lingering. But 2 Chronicles 34, verse 18, so the secretary brings it to the king. It says, then Shaphan, that's the secretary, informed the king, Hilkiah the priest has given me a book. What's the book? It's the Torah, the first five books of this, the Bible. Notice how he calls it a book. That alone is a sign, isn't it? And Shaphan read from it in the presence of the king. When the king heard the words of the law, he tore his robes. Why did he tear his robes? He realized all the evil that it's like, oh, this is way worse than I thought it was bad. Now I see how bad this is. The last 500 years, how bad this is. So he gives these orders to Hilkiah and Ahakam, son of Shaphan, forgive me, Abdon, son of Micah, Shaphan, the secretary, and Asaiah, the king's attendant. Go and inquire of the Lord for me. So he wants to go talk to a prophet. Go inquire of the Lord for me and for the remnant in Israel and Judah about what is written in this book that has been found. Great is the Lord's anger that is poured out on us because those who have gone before us, say those who have not gone before, those who have gone before us, have not kept the word of the Lord. Now think about that for a moment. Americans don't like to think this way, but this is a scriptural way to think. Many of us in this place are blessed because there was a generation before us that kept the word of God. Many of us are not blessed because of what we've done. We're blessed because of what they've done. Is that true or not true? Nobody's perfect. Huh? Everybody makes mistakes, but some people make more mistakes than others. Your grandma and grandpa, especially if they were believers, probably did a lot more for you. And your parents, more for you than you know. It's the word of the Lord. And they didn't keep what? The word of the Lord. And one big question you want to ask, especially in regards to your family, is what kind of seeds am I planting for them? It's a great quote from the Greeks that says something like, a culture or a nation becomes great when its old men plant trees under whose shade they will never sit. Isn't that right? Okay. I'm grateful for my grandpa, my grandma, my mom, and my dad. Are you? Nobody's perfect. We love them. All right. Great is the Lord's anger. It's poured out on us because of those who have gone before us have not kept the word of the Lord. They have not acted in accordance with what is written in this book. So Hilkiah and those the king had sent with him went to speak to the prophet Huldah, who's a woman, by the way, who was the wife of Shallum, son of Tokath, the son of Hasra, keeper of the wardrobe. Keeper of the wardrobe is the guy who oversees all the priestly garments for the temple. So it's an important person. He's probably new, part of this new refurbishment of the temple. She lived in Jerusalem in the new quarter. And then I forgot to give the guys the rest of the scripture, but I'm just keep reading it. Can we listen? Or if you have a Bible, can you read from it? Okay, verse 23. So they go to Huldah, the prophet, and ask, what's going to happen to us? We've been disobeying the Lord. We've been doing good now, but we've got, somebody say, momentum. We got negative momentum in our country. She said to them, this is what the Lord, the God of Israel, says. Tell the man who sent you to me, this is what the Lord says. I'm going to bring disaster on this place and its people. All the curses written in this book that has been read in the presence of the king of Judah, because they have forsaken me and burned incense to other gods and aroused my anger by all that their hands have made, my anger will be poured out on this place and will not be quenched. It's not very secret sensitive, is it? What is he referring to? This is referring to the Babylonian exile. This is we're going to see that Josiah is the last king before the Babylonian, last good king before the Babylonian exile. Tell the king of Judah who sent you to inquire of the Lord. This is what the Lord God of Israel says concerning the words you heard. Now here's the good news. Because your heart was responsive. Who here wants to have a responsive heart to the voice of God? Okay, because your heart was responsive and you humbled yourself. Who here will humble yourself before the Lord? Okay, because you humbled yourself before God when you heard what he spoke against this place and his people. And because you humbled yourself before me and you tore your robes and you wept in my presence, I have heard you, declares the Lord. Now I will gather you to your ancestors and you will be buried in peace. Your eyes will not see all the disaster I'm going to bring on this place and those who live here. What is that saying? As long as the righteous king lives, the people will prosper. They are now living under his grace-filled yoke. They are now living under the blessing. But when this king dies, it's over. Why? You see, King Josiah could could stop the wrath, in a sense, delay the wrath of God through his own repentance and through the repentance of the people. But so much evil momentum had built up from 500 years of killing babies alive on altars that God was not going to let that slide this time, right? It's like taking little children and sacrificing them to other gods. That was not going to slide. And the people were going to have to. But God is a merciful God, amen? And the disaster he was talking about was taking them to Babylon, where they flourished anyway. Okay. So why was God angry? God was angry because they didn't keep the word. Amen. There's a reason. So that's negative momentum. Is there positive momentum too? Yes. So we have two sides of the ledger, right? That's all the bad stuff. How about the good stuff? If you do a lot of good and you don't see any results, if you plant a lot of positive seeds that are based on the scripture and you don't see any results yet, if you start declaring over your life the scriptures that say you're healed, the scriptures that say you're delivered, the scriptures that say that you're going to be above and not beneath, you keep doing that and you don't see it in the natural, is momentum being created? It is. This is how it works in the spirit. This is why you should never give up. When the Bible says we walk by faith and not by sight, what it means is we believe what the word says more than what we see in our present. Our present is not what the future is going to be. Jesus tells us clearly there's many people who are very comfortable today who are going to be very uncomfortable in the future. And there are many people uncomfortable today who are going to be very comfortable in the future. And the difference between those two people is faith. Jesus, you know, the greatest command is to love one another, but you can't love other people without faith. If you're constantly afraid of someone, if you're constantly afraid of your neighbor, how are you going to love them? So faith is the belief that what is said here is true, that God will honor what he said, that it happens in the spirit first, then in the natural. Amen? The reason it takes time is seeds need time to grow. Farmers don't struggle with this. They know. Huh? You plant in the winter, you reap in the fall. It takes time. But we don't understand that always. I don't always understand it. Okay, turn with me. We'll finish with this. Luke chapter 18. Here's another example of momentum. Luke 18, verse 1. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and never give up. Don't give up when you're praying. Always pray and don't give up, he said. And this is the story he said. In a certain town, there's a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in the town who kept coming to him with the plea, "Grant me justice against my adversary." For some time he refused. But finally he said to himself, "Even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me." That "attack me," by the way, is the same way it would be today. Like if you brought a case before a judge and they were unjust, you could appeal it. You know, so he's saying, anyway, so this unjust guy, even though he has no interest in giving her the right thing, he'll do it because she's pestering him. Those who have ears to hear. And the Lord said, "Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes," here's a good question, "will he find faith on earth?" What's he looking for?
Faith.
He's looking for faith. Faith is what says things are getting worse in the natural, but I know they're getting better in the spirit. Huh? Faith says things kind of look like they're not going as well with my kids, but I know they're getting better because of what the scripture says. It is so important that we walk by faith and not by sight. Amen? So walking by faith is what this says. And as you pray, so what Jesus is basically saying is as you're praying, you're essentially continuing to plant seeds and kind of stack up prayers for your future. Isn't that good words? Jesus says, if my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. If my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Is it important to get the word in us? Is it important to get the word in us? Yes. Come on, y'all. Is it important to get the word in us?
Yes.
It is.
Father in heaven,
in Jesus' name, I thank you that you always hear me.
I agree with what you said about me.
That I am the head and not the tail.
I am above and not beneath.
I am blessed.
I'm blessed in the city.
I'm blessed in the field.
I'm blessed when I come.
I'm blessed when I go.
I cast down every stronghold.
Sickness and poverty must flee.
The devil's defeated.
In Jesus' name.
Hallelujah!
Yes! Thank you, Lord.
And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
There is no limit to who you can become. There's no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.
Bobby Schulen en Joram Kaat deden alle twee dezelfde oproep, namelijk om bewuster te leven. Volgende week is mijn gast Laurentien van Landegem. Wat een bijzonder verhaal. Een zeer succesvolle Vlaams had 5 modezaken toen ze 25 jaar was. Deed modeshows, was een bekende influencer. Maar de leegte bleef. En hoe heeft ze het antwoord gevonden? Nou, dat is echt een ontroerend verhaal en dat hoopt ze volgende week in Hour of Power te vertellen. Bedankt voor het kijken, een hele goede zondag en we vinden het fijn dat je met ons verbonden bent.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur